Zeg mannen,
zullen we het eens over de politieke onderhandelingen hebben? We hebben het er eigenlijk nooit over en het jeukt bij mij.
De formatie?
Ja, dat bedoel ik.
Als het bij jou wel jeukt, dan moeten we het er zeker over hebben.
Ja. Dus even kijken wat jullie van de Croo vinden.
Ik heb het over de Nederlands formatie.
Oh, ja.
Wacht maar. Welkom bij Wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd? De podcast van Sue en die Alchemist over... Ja, wat er eigenlijk in ons hoofd gebeurt rond beeldvorming, beïnvloeding, gedragsverandering. En Bas, ik ga meteen even naar jou sturen. Pieter Omtzigt. Wat is er aan de hand?
Pieter Omtzigt is ontzettend Pieter Omtzigt. Altijd, overal. Maar wat zo interessant is, is dat Wouter de Winter van de Telegraaf, die heeft een podcast opgenomen waarin hij eigenlijk een boekje open doet over hoe die onderhandelingen gegaan zijn achter de schermen. Wat voor een... Eigenlijk, ik mag wel zeggen, puinhoop het daar is. Dat we daar met een man zitten die regelmatig zit te huilen aan tafel, boos wegloopt. Niemand weet of hij nog terugkomt. De hele tijd terug onderhandelt. Geen beslissingen kan nemen, alleen maar meer informatie wil. En eigenlijk dus zeg maar niet de karaktereigenschappen heeft die nodig zijn om zo'n formatie te leiden. Of daarin te zitten. En dat nu in de media naar buiten komt. Ineens. En dat is vind ik vooral heel interessant, omdat... Eigenlijk wisten ook die journalisten, iedereen wist dit al heel lang. Wist dit, denk ik, zelfs al wel jaren, zeg maar, hoe Pieter Omtzigt was. Ik weet dat ze bij het CDA altijd al van die journalisten hoorden. Ja, wij weten wel hoe het echt zit. Want daar was natuurlijk tijdens fractievergaderingen hetzelfde met kopjes gooien en huilen. Ze hebben daar ook wel eens geprobeerd om op de lijst te zetten dat hij niet meer terug kon komen. Dat hij met voorkeurstemmen weer terugkwam. Dat was niet omdat hij lastig was, maar dat was omdat het onwerkbaar was met hem. Tijdens die campagne, er is zo'n soort wetmatigheid in de politiek dat een nieuwe partij krijgt altijd één campagne een soort van free ride. Of dat nou Forum is, of dat het BBB is, of in dit geval hij. Maar dat heeft echt heel lang geduurd en tijdens die formatie dus ook bijna geen kritiek, totdat Wouter de Winter het nu doet en nu lijkt er wel een soort tipping point te komen. Maar ja, hoe kan dat? Want al die journalisten wisten het allemaal al jaren.
En wat bedoel je met de free ride?
Nou, wat je eigenlijk ziet is dat
alles wordt positief afgerond.
Ja. Okay.
Dus je krijgt een hele positieve behandeling.
Door de media?
In de media, ja. Okay. Negatieve kanten is ook gewoon even... Het past niet in het narratief. Er is ook niet de voedingsbodem voor. En mensen die proberen kanttekeningen te plaatsen of negatieve kanten te belichten, die worden zelf onderwerp van gesprek en worden eigenlijk weggezet als mensen met een kwade agenda. En je krijgt een soort onaantastbaarheid. En deels is het... Het is niet gecoördineerd, zo is geen afspraak. Deels misschien ook het halo-effect, hè, wat we kennen uit gedragswetenschap. Dat als we denken, iemand is ergens heel goed in, dan zal die overal wel goed in zijn. En dat kan bijna leiden tot een soort fanbase en heiligverklaring. Maar wat dat denk ik ook heel erg meespeelt, is dat journalistiek natuurlijk ook best wel afhankelijk is van zelfpopulariteit en kliks, ja, en likes. En de journalist die tegen de stroom ingaat, krijgt wel de achterban van de tijdelijke heilige van dienst over zich heen. Je hebt natuurlijk, jij zegt, we wisten het al lang, maar voor de verkiezingen hoorde je het niet over. Nou, als dat mensen het wel deden, waren het geen journalisten. Bijvoorbeeld Henk Kamp, Alexander Pechtold hebben geprobeerd wat kanttekeningen te plaatsen. Nou, je zag Sybrand Buma kreeg een vraag in een talkshow over Pieter Omtzigt en die moest een keer diep zuchten en zei, daar ga ik allemaal niks over zeggen. Nou, dat doe je niet als je zegt, nou, het was een super fijne collega en hij stond vooraan en was al het medewerker van de maand. Maar niemand ging dat doen. Ik heb zelf ook, en Bas, jij weet ook dingen. We weten ook onze medewerkers die wel ervaringen met hem hadden uit de VVD-tijd, medewerkers van toen. Maar het voelt ook niet alsof, ja, ben jij dan de enige die gaat zeggen dat de rest het verkeerd ziet? Mm-hmm. Dan ben jij degene die het verkeerd ziet waarschijnlijk. Want je hebt een enorme confirmation bias en die zit hem in de stukken en de heilige verklaring en de lofzangen. En dan krijg je ook nog dat mensen die kritiek hebben, je gaat niet jezelf opofferen. Dus je gaat dan ook zelf een beetje omvloerster en omtzigtig praten in dit geval. Ja. En een maand geleden, want ik snap wel Bas, jij zegt dit is voor het eerst. Een maand geleden las je wel artikelen, of twee maanden geleden, in ieder geval een tijd geleden, over dat hij ook moeilijk had soms en dat hij ook wel eens uit zijn slof schoot. Ja, dan werd toen meteen, bij de ene wordt dat geduid als slechte, onveilige werkomgeving. Bij hem was het, ja, maar hij heeft net een burn-out gehad.
Ja,
natuurlijk ook is,
het kwam een heel klein beetje nadat hij die informatie had laten klappen.
Ja.
Maar ook dan in een hoeveelheid dat je denkt, als dat een van de andere partijen aan tafel geweest was het veel harder gegaan. Maar ik heb nu dus wel het gevoel dat door Wouter de Winter en de manier waarop hij dat in die podcast vertelt, als ik nu zie wie het allemaal overneemt, zo'n Angela de Jong, ik zag bij Op1 hebben ze er ook over, alsof we een soort tipping point hebben en dat het nu wel gezegd kan gaan worden of zo, dat er nu echt iets verandert. Ja. Maar het is vooral zo bizar, ook Wouter de Winter, durf ik te zeggen, wist dit al heel lang, denk ik. Uit het verleden ook dit soort dingen, dat al die journalisten zich er dan toch niet aan wagen. En dan komt er een moment dat ze ineens wel mogen.
Wat ik er heel fascinerend vind aan dit verhaal is, wij leiden zelf ook een onderneming. We hebben ongeveer 20 mensen in dienst. En hoe moeilijk het al is om met elkaar ook continu een soort context te creëren waardoor wat een van de basisdingen is voor goed functionerende teams, van psychologische veiligheid. Mm-hmm. Dus je kan alleen met elkaar knopen doorhakken, elkaar vasthouden op moeilijke momenten als er een gevoel is van psychologische veiligheid. En dan kijk ik naar die regeringsonderhandelingen, wat uiteindelijk een leiderschapsteam moet gaan vormen op landsniveau, dus die echt een grote verantwoordelijkheid heeft. En daar zitten types in die het onmogelijk maken om als groep te kunnen op elkaar vertrouwen, de handen in elkaar slaan. Hij is gewoon manisch depressief. Ja, of
weet ik niet. Je kunt hem niet diagnosticeren op afstand.
Nee, je hebt gelijk. Dus dat neem ik mijn woorden terug. Maar laat ons zeggen dat hij heel dysfunctioneel gedrag vertoont. En dat geldt eigenlijk voor Wilders ook. Je weet ook op een bepaald moment dat het is iemand die ook... Ja, het is geen leider, want hij heeft niet eens een partij dat hij leidt. Het is een vereniging waar hij zijn enige lid is. Twee, is van zodra iets hem niet aanstaat, gaat hij in social media vuur stoken. Dus je kan ook moeilijk... Dus het lijkt me zo moeilijk om met die groep tot een soort leiderschapsteam te komen.
Ja, er zijn wel meer stabiele regeringen gevormd op basis van teams waarin niet ieder individu een
maar dat is interessant. Hoe zou dat dan wel gelukt zijn?
Geert Wilders heeft een duidelijke leiderschapsstijl. Die is alleen niet gericht op hoe jij het net beschrijft, dat je iedereen in het team een veilig gevoel wil geven mee wil krijgen. Dat is gewoon een autoritaire stijl. Hij heeft een partij waar hij zelf lid van is. Mm-hmm. Hij communiceert rechtstreeks, dus niet via zijn eigen fractie, via een partij, via de media. Hij communiceert rechtstreeks met zijn achterban, die hij ook kan mobiliseren om in die kringen ertussen dingen gedaan te krijgen. Dus de media kan die soms beïnvloeden door het rechtstreeks achterban te bespelen. Heb je nu ook. We begonnen deze podcast over Wouter de Winter, die in een podcast een boekje open doet. Dat doet hij ook in een podcast, hè? Ja. Dat is ook even het water testen.
Ja.
Als jij weet, ik pak iemand... Als iemand kritiek had op Pieter Omtzigt in de campagne, kreeg je meteen alle mensen die of niet allemaal, dat is natuurlijk, dat kan helemaal niet, maar kreeg je veel mensen die hem steunen over je heen, kritisch. Als een journalist dat doet, kritisch. Als een krant kritisch gaat schrijven, opzeggingen. Dat hebben sommige journalisten wel later ook verteld, dat als ze kritische columns of stukken schreven over Pieter Omtzigt, dat dan hun lezers zeiden, maar daar heb ik jullie krant niet voor.
Ja.
Dus dit is ook, het is een andere manier van hoe die mechanismen werken. Maar het kan zeker wel samengebracht worden. Alleen helpt het wel als er één iemand... zijn we natuurlijk gewend geraakt ook. Hè? Politici worden ook gevormd door waar ze mee opgroeien. Je hebt Mark Rutte gehad, die bereid was heel veel op te offeren in zijn leiderschapsstijl om comfort te bieden aan anderen. En natuurlijk niet per se inhoudelijk, maar wel gewoon...
Heel veel op relatie.
Ja, op relatie. Als jij mij 3 keer hebt uitgescholden, ik ben het al even vergeten, joh. Had je me uitgescholden? Oh, nou joh, dat je excuses aanbiedt? Oh, hartstikke netjes van je, joh. Dat siertje, hartstikke goed. In plaats van, het werd verdomme ook tijd ook, want dat wil ik niet nog een keer meemaken, zo behandel jij mij niet.
Ja.
Hij had gewoon, liet je allemaal, het is een bijnaam Teflon, als er iets van hem afgekleed waren het ook dat soort microagressies, heet dat tegenwoordig, en beledigingen waarvan je, die je ook echt en niet zo hoeft moet pikken, hè, in een normale omgeving. Maar als één iemand dat allemaal buffert en opzuigt in zo'n politieke omgeving,
kan zo'n groep wel functioneren.
Dan kan die groep wel functioneren, omdat de onhebbelijkheden van anderen niet in de weg staan aan het functioneren. Dat is niet gezond, zeg ik er meteen bij, is niet hoe het hoort.
Nee.
Maar het is wel hoe het in de praktijk gegaan is. En dan is iemand als Geert Wilders natuurlijk ook gewend dat hij kan blijven uitdelen en dat het eigenlijk nooit echt consequenties heeft. Tot misschien nu.
Mag ik nog heel even terug naar ons kijken of we nog één stap verder kunnen gaan? We hebben natuurlijk ook functie elders gehad.
Ja.
Bij Omtzigt.
Ja.
En met het patroon dat er is toen geen enkele journalist geweest
die
gezegd heeft, met die verhalen die we over hem kennen en hoe die, hoe die zich binnen zo'n partij gedraagt en hoe dat gaat, is misschien is er wel iets voor te zeggen.
Ja,
zo.
Ja.
En zelfs nu ik het zeg, denk ik, het is ook best wel spannend om het zo te zeggen, maar misschien was dat Waar het ook vandaan kwam en hoe het ook zat. Geen flauw idee. Maar het was misschien helemaal niet zo'n rare opmerking als iemand in zo'n groep zo moeilijk vindt om zich aan een groep te conformeren, ja, geen beslissingen kan nemen, de huilbui heeft met kopjes gooit, dat je denkt, we moeten iets met die man waar die meer comfort heeft dan in deze rol.
Nou ja, ik zat aan tafel toen Menno Snel moest aftreden als staatssecretaris Belastingen voor de Toeslagendienst, dat wij ook zeiden, is dan misschien logisch dat Pieter Omtzigt,
het gaat oplossen.
Ook al dat hij die van D66 is, het dan ook de functie elders als in niet alleen de beschuldiging. Ja, het is een beetje lullig gezegd als je het allemaal zo goed weet. Maar hij heeft er duidelijke plannen over. Hij weet in ieder geval, horen we elke dag, hoe het niet moet.
Ja.
Hij zegt ook te weten hoe het wel moet. Is het dan niet logisch? Nou, dat wil splitsen we. Die is ook gebeurd, gesplitst. Dus er kwam al een extra staatssecretaris bij. Nou, D66 hoefde niet per se die claim te hebben. Dus die konden er ook mee leven. Maar ja, dat zijn eigen partij vond het niet zo'n goed idee. In die zin is dat ook een functie elders. Dat je niet om iemand van iemand af te zijn, maar om iemand dan op het dossier te zetten waar hij zich in vastgebeten en verdiept heeft, om het ook een keer op te lossen en een keer constructief daarin te zijn. Mede omdat hij ook heel erg betrokken was ooit bij het aanscherpen van het fraudebeleid. En dat is geen verwijt, want ik heb daar zelf natuurlijk ook, was in die jaren ook gewoon politiek actief. Maar dan merk je toch dat er ook daar al inschatting was van ja, dat moeten we niet doen. Maar dan zie je ook het mechanisme, daar ook het mediamechanisme van, ja, weet je, er is een soort, hè, dat is het Overton window, hè, dat er een bepaald gebied is van wat wij normaal en acceptabel vinden en daarbuiten kunnen, ja, valt het dood. Dus hè, je hebt de politieke bewegingen, zoals Baudet heeft het ooit letterlijk gezegd, ik doe extreme uitspraken. Dat doe ik niet omdat ik denk dat het midden wordt, maar als ik daarmee dat Overton window naar mij toe kan schuiven, dan schuift het midden ook mee. En dat is wat Extinction Rebellion eigenlijk ook, hè. Wij vinden ze heel irritant, ja. Tenminste ik wel. En dan zie je heel veel mensen die Extinction Rebellion irritant vinden, die gaan dan wel meer geld doneren aan redelijkere klimaatgroeperingen, omdat ze zeggen, ja, er is wel wat aan de hand met het klimaat, maar dit is niet de manier. Maar zo verschuif je effectief dat. Zo heb je even de media, hebben ook een bandbreedte waarin dingen normaal zijn en ze kunnen schrijven voordat hun lezers opzeggen of andere journalisten denken.
Die hebben zich eigenlijk ook te houden aan het heersende narrative. Dus ook bij zo'n functie elders, geen journalist die schreef. Nou ja, als ik even heel eerlijk ben, ik hoor ook wel eens verhalen. Maar volgens mij zelfs het CDA. Ik weet niet of die motie toen gesteund hebben ook in dat 1 april debat. Maar ook het CDA stond niet op en zei, nou ja, we kennen hem een beetje uit de fracties hier. Iedereen is meegaan in zo'n heersend narratief. Dat niemand stelt zichzelf dan ook. Terwijl ze kennis in hun achterhoofd hebben.
Ja, maar dan ben jij Don Quixote die tegen windmolens gaat vechten. En dan ga je er zelf ook aan.
Mm. Bizar, maar het lijkt dus nu wel een soort. Er zou nu zomaar een kantelpunt kunnen komen, zeg maar. Maar dat heeft dan dus wel 3 jaar geduurd of zo.
En niet het allerergste, maar wat ik wel heel erg aan vind, is ook dat het. Want het is niet zo dat we hier te maken hebben met een mens, Pieter Omtzigt, die eigenlijk een soort evil genius is, die nu ontmaskerd wordt. Het is gewoon een mens met hele goede kanten en hele slechte kanten. En het is voor een persoon ook niet gezond en prettig als jij dus altijd weet dat je de behandeling, soms positief, soms negatief, maar is altijd uitvergroot. Want je moet in één keer de positieve, hè, je krijgt een free ride, maar eigenlijk is dat de verkeerde term.
Ja.
Want je moet dus uitgesteld betalen. Je krijgt in het begin, word je vriendelijker behandeld. Zeker. En worden de dingen naar boven afgerond. Maar op het moment dat het kantelpunt bereikt en slaat om, word je ook weer onterecht hard aangepakt en genadeloos hard.
BBB had dat ook na die gewonnen campagne.
Ja.
Jij verandert niet, maar de wereld om je heen verandert. Dus alles waar je eerst mee wegkomt, krijg je nu recht in je gezicht terug.
Ja.
En vaak ook nog 2 keer zo hard.
En ook onterecht. Zullen nu vast ook in de hele opzomming van dingen van weglopen, er zal vast een keer een incident dat hij gewoon aan de play moest ook worden geïnterpreteerd als dat hij kwaad opstond en wegliep en gecalmeerd moest worden. Terwijl, ja, waarschijnlijk
of wel echt een migraineaanval had.
Ja, precies. En waarschijnlijk is iedereen aan tafel wel een keer gecalmeerd moeten worden, omdat ze of functioneel boos werden of het oprecht geëmotioneerd. Maar dat van die andere ga je dat nu niet horen, want de focus ligt nu op 1. Dus het is daarom is bekendheid en blootstelling aan media niet dat ik daarmee zeg dat de media er verkeerd mee gaan. Maar er is niet ruimte voor nuance vaak. Hè?
Nee.
Jesse Frederik van de Correspondent heeft het ervaren toen hij dacht, in de toeslagenaffaire kwam er een flitsenquête. Nou, die was heel eenzijdig. Die keek naar iedereen behalve de Kamer zelf en de media. toen dacht hij, nou, dat is de halve beeld. Dus laat ik eens een boek schrijven met een analyse hoe Kamerleden ook hebben bijgedragen aan het opjutten van het fraudebeleid en de media. Ja. Nou, die werd gewoon verstoten door media zelf. In plaats van, goh, ja, daar zit ook wel wat in. Welkom, een ander geluid. Was het, nee, dit past niet in
het narratief. Het is niet het narratief van het moment.
Nee.
Dus daar,
en vorige week komt er een parlementaire enquête waar heel lang over gedaan is, die echt grondig is. En
denk je, goh, uitkomst.
Dat boek van Jesse Frederik zat er toch behoorlijk dichtbij als aanvulling op wat we al wisten.
Je hebt er precies 7 minuten over gehad, hè, in de landelijke media, over die enquête.
Ja, dat is wel heel treurig. Ja,
absoluut.
Terwijl er echt een goede analyse in zit en ook nuttige aanbevelingen in staan. Maar ja, media over media, dat is natuurlijk altijd een...
Maar dus de samenvatting, ook het media heeft zich te houden aan het heersende narratief. Die hebben lezers. Ook wij doen dat denk ik onbewust. We hebben ook niet weken geleden geroepen, nou, die Omtzigt, we hebben nog wel wat dingen gehoord over hem.
Nee. Nee, maar het is ook, vind ik ook niet, je moet ook niet gaan zitten roddelen.
Nee.
En kijk, weet je...
En waar slaat dat om, hè? Dat het van roddelen gaat naar...
Ja, maar jij hebt lang bij de VVD gewerkt. Ik heb ook een stempel op mijn voorhoofd. Het is ook een andere partij. En dan snap ik ook wel dat iemand denkt van... Ja, wat is jouw motief en waarom vertel je dit? En ik heb persoonlijk ook weinig eerstehand ervaringen met hem.
Ja.
Dus het is dan ook, ja, van horen zeggen. Dat is ook niet onze rol, denk ik. Ja, we hebben denk ik vorige week, als je het hebt over media en reflectie en zo'n grote analyse, hoe een dynamiek tussen politici en media met allerlei systeem 1 en onbewuste beïnvloeding over en weer geleid heeft tot een enorm hard fraudebeleid, mede geleid heeft tot een hard fraudebeleid. Maar het is vorige week meer gegaan over Bert Huisjes. Dat is misschien ook iets...
Nou, dan moeten we het maar weer doen dan deze
week.
Heb je
nog een mop of zo?
Wil je erover de kroon hebben,
positief Tom? Afsluiten?
Wie?
Over de Crow.
Hoe doen ze dat in België?
De Crow. Daar denken ze zo 100 dagen, we gaan het starten.
Dus gewoon uit.
Ja, laat een informateur zoeken.
Dat is hier ook, hè? Maar we moeten ook nog beginnen. We hebben ook al 100 dagen al gehad.
Dat is waar. Ook je dan.
Nou, het goede doel toch gelijk. Uiteindelijk worden we gewoon België.
Tot volgende week, volgens mij, mensen.